de tekstwoorden voor deze avonturen. Vindt u het uw gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Lucas, het 7e hoofdstuk, het 31ste en het 32ste vers. Lucas 7, vers 31 en 32, waar het woord des Heren aldus spreekt. En de Heere zeide, bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wien zijn zij gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Tot zover. Schrijf wij hierboven het gesmade en het geliefde koninkrijk. En overdenk in de eerste plaats de eigenzinnige mens. In de tweede plaats de lasterende mens. En in de derde plaats de verwonderde mens. Het koninkrijk, het versmade en het geliefde koninkrijk. Wij letten op de eigenzinnige mens, de lasterende mens en de verwonderde mens. Geliefde, deze korte gelijkenis is uitgesproken door de Heer Jezus, terwijl voor hem vergaderd zijn allerlei mensen, fariseeën, wetgeleerden, ook tollenaren en zondaren die God rechtvaardigden, die het getuigenis van de Heer Jezus Christus aangaande Johannes de Doper beaamden. Er waren er die met droefheid in het hart dachten aan hun profeet Johannes, die even tevoren door zijn boodschappers had laten vragen, zijt gij het, de Christus die wij verwachten? Zijt gij degene die wij verwachten, of verwachten wij een ander? En de Heer Jezus heeft een boodschap gegeven, aan het slot gesproken. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Toen zijn er bij geweest tollenaren en zondaren, die zijn bedroefd geweest en verslagen. Want in de ogen van fariseeën en schriftgeleerden en wetgeleerden lazen zij het vermaak. Het vermaak met de ondergang, de schijnbare ondergang van Johannes, de gezant des Heren. Zij waren verblijd dat hij ook al door zoveel vrezen bezet, door zoveel gedachten besprongen werd. Zij wilden niet verstaan dat ook Johannes moest leren dat de genadeprediking van de Heer Jezus Christus ook de bijl was die aan de wortel der bomen gelegd werd. Dat het ook de prediking van het gericht was. Johannes had zo gepredikt van de bijl en van de wan die de dorsvloer zou doorzuiveren. En als hij in de gevangenis zit, dan dringen de geruchten van de koning die hij aangewezen had tot hem door. God had hem voor hem aangewezen. En nu verstaat hij niet langer die ambtelijke bediening van de Heer Jezus Christus in zijn daden en werken en woorden. Want in plaats dat hij hoort dat hij de strijd aan doet breken en met de bijl en de wan alles omverhoudt, hoort hij daar in zijn donkere kerker dat de Heer Jezus Christus het land doorgaat, goeddoende. Dat hij aangename woorden sprak. En dan weet Johannes het niet meer. Want de deur van zijn kerker blijft gesloten. Hij ziet hem niet en hij bemerkt hem niet. Ach, degene die door middel van zijn prediking hebben geloofd, die hebben meegeleefd met Johannes. Maar de scharen van fariseeërs en schriftgeleerden, die zijn verblijd geweest dat ze deze gezant kwijt waren en dat hij het ook niet meer weet. En om Johannes de plaats te geven die hij in Gods eeuwige raad en naar Gods bestek innam, gaat de Heer Jezus vertellen wie Johannes geweest is, dat hij veel meer was dan een profeet. Want hij stond met zijn voet op de drempel van het koninkrijk Gods dat gekomen was. De minste uit dat koninkrijk is meerder dan hij. Want Johannes zag niet meer de vervulling. Die zag ze niet meer aankomen door goddelijk licht geleid. Die heeft niet meer met de heidenen gezongen, loof, loof den Heere, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn blik was nog gericht op Israël. Hij stond nog in het oude verbond. Daarom de minste in het koninkrijk, die gezien heeft hoe God komende was op de wolken des hemels, en in de toebrenging van al zijn uitverkozen, die is meerder. Die heeft iets gezien van de vervulling der profetieën. De Heer Jezus heeft nochtans Johannes geëerd en hem aangewezen als de Elia die komen zou. Wat zijn er nu zoal voor gedachten onder de schare die daar staat? Mensen die God rechtvaardigden en fariseeërs en wetgeleerden die de raad Gods tegen zichzelf verworpen hebben. Die de raad die de Heere gepredikt heeft, laat u dopen tot vergeving der zonden naast zich neergelegd hebben. Die te heilig waren, die te vroom en te goed waren, om als jood af te dalen in het water van de Jordaan. Daar staan ze, die groepen. En wat gedachten zijn er onder hen? Daar zijn in de eerste plaats de gedachten aan Johannes. Bedroefde gedachten bij tollenaren en zondaren, met hun prediker Johannes, uit de ware gemeenschap des geestes, en aan de andere zijde, gedachten van leedvermaak, gedachten van gelukkig, hij is weg, hij zal er wel niet meer uitkomen ook. Ze zouden het ook niet verijdelen, als ze van tevoren geweten hadden, dat het hoofd van Johannes de Doper zou vallen. Nee, dan zouden ze net als de leviet en de priester een straatje om zijn gegaan en Johannes hebben laten onthoofden. En nu staat ook voor hen de koning door Johannes aangewezen, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Waarvan Johannes zei, hij moet wassen, ik verdorf. Waar Johannes van getuigd had, ik ben het niet, ik ben zelfs niet waardig zijn schoenriem te ontbinden en hem na te dragen. Ik ben uit de aarde en spreek uit de aarde. Maar hij komt van de hemel en spreekt wat hij gezien en gehoord heeft bij den Vader. Hoe zijn de gedachten over hem? Of bij de merken dat de tollenaren en de zondaren, die hebben God gerechtvaardigd, als zij het getuigenis van Johannes en van de Heer Jezus gehoord hebben. Zij zullen ook hem verheerlijken, de Zoon de God. En de fariseeën en wetgeleerden, die hebben van Johannes een minne gedachte, een gedachte die hen kwelt en achtervolgt. Ze hebben hem nooit kunnen betrappen. Zij hebben van de Heer Jezus de gedachte, hij is een wijnzuiker en een vraag. Johannes prediking van de bijl die aan de wortel der bomen was, heeft misschien nog enigermate hun conscientie doen ineen krimpen, maar ze hebben zich afgewend. Ze hebben zich toch afgewend. Daaruit ziet ge dat de prediking van de bijl en van de die aan de wortel der boom is en van de lam die in zijn hand zou zijn, dat die prediking eigenlijk ook van tweeën is. Het is allemaal huichelarij wanneer de mens zich devoot onderwerpt aan de prediking van het oordeel van God. Dat is allemaal bedrog. Want zo was het toen ook niet. Dat valt of naar de ene zijde of naar de andere zijde. Of wij hebben gezondigd en hopen alleen op diegene die komen zal, die ons zal wassen met zijn bloed. Of het is een afwende. Nog wel eens gaan luisteren, maar innerlijk vervuld zijn met de idee, die man heeft de duivel, verschrikkelijk. Die heeft hij zeker uit de woestijn meegebracht, die woestijngeest. Ach ja, zijn vaste ook wel eens, maar zoals die Johannes dat deed, die had nooit geen brood. Ach, zo is het eigenlijk nog. Het oordeel Gods, want de Heer Jezus verenigt de prediking van Johannes de Doper in één. Johannes predikt het oordeel van God en lezen we in het woord, vergeet dat nooit. Daarom kunnen we niet een soort schibbelwet van wet en evangelie uitdistanceren en het opmaken. Of distilleren. Dat kan niet. Er wordt nog veel gedaan. En die Johannes wordt dan voorgesteld als, die heeft alleen maar uitgehouwen en omgetapt en weggeschopt. En dan komt de Heer Jezus als de zalf, dat nee, want wij lezen dat Johannes het evangelie predikte. En dat hij het lam Gods aanwees. Maar in de loop der jaren, aan het eind, kon hij hem aanwijzen, zie het lam Gods, op welke gij de geest zult zien nederdalen, die is het. Hij wees naar het evangelie. Maar de geheimenis en de volheid van dat evangelie, dat was niet voor hen weggelegd, om dat te aanschouwen en in alle volheid te prediken. Maar de Heer Jezus heeft dat in zich verenigd, wet en evangelie. Al schijnt het naar de ogen van de fariseeën en wetgeleerden helemaal zo niet te zijn, dat hij maar een vraag en wijnzuiper is, dat is hun vijandschap. Maar hij verenigt het alles in zich. Die hele boodschap van Johannes, dat weet u en zie het lam Gods, dat heeft de Heer Jezus samengevat in zijn woord en in zijn werk. Ze mogen hem ook niet. En de Heer Jezus kent overleggingen van het menselijke hart. En als hij zo die scharen ziet staan, dan is het net alsof de Heer Jezus moet peinzen en denken om een vergelijking te vinden. Om iets te zeggen dat duidelijk is. Ik wil niet zeggen dat hij niet allergrootste leraar is. En dat hij niet alle woorden en beelden en gelijkenissen tot zijn beschikking heeft. Maar het wil eigenlijk zeggen, zo erg is het met ons, met Adams geslacht, de kinderen van Adam, dat hij er haast geen voorbeeld voor vinden kan. Hij kan er haast geen voorbeeld van vinden om een beeld uit het leven te nemen waarmee hij ons zou kunnen vergelijken. Want het is alles te erg. Het is zo goddeloos. Het is zo vreselijk. Het is zo onuitsprekelijk. Het is ook zo onbegrijpelijk dat er op dat ogenblik geen vuur en zwavel van de hemel gekomen is. En dan denkt de Heer Jezus en hij laat het leven van de mens voor zich heen gaan. En dan heeft hij het beeld van de kinderen. Hij heeft de kinderen niet alleen getekend in hun kinderlijk vertrouwen. Dat zou een eenzijdig beeld zijn. Maar de Heer Jezus heeft in zijn woord ook de kinderen ons wel genoemd in hun eigenzinnigheid. In hun verkeerdheid. En dan zegt hij, bij wien zal ik dan de mensen van dit geslacht, menselijke geslacht, waar zal ik het bij vergelijken? En waar lijken ze op? En dan zegt hij, we zullen de gelijkenis even nagaan. En ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten. Dat was in de straat vaak. Straatjes waar markt gehouden werd. En er waren ook altijd wel kinderen te vinden. En die kinderen zijn altijd hetzelfde. Die zoeken altijd bezigheden, vermaak en spel. Er zit zo'n groepje bij elkaar. En er zijn er een paar bij. Het is warm misschien. Een paar zijn erbij. Die hebben nog energie genoeg om wat te gaan doen. Om een spelletje te spelen. En die roepen elkaar toe, de andere vriendjes en jongetjes die daar zijn. Ga je meespelen? Ze hebben fluitjes bij zich. Eenvoudige muziekinstrumentje. Laten we trouwerijtje spelen. Bruiloftje, dat doen onze kinderen ook nog. Soms loop je op de straat en zie je opeens zo'n kleine pup met een hele lange mooie jurk aan. En bloemetjes in de hand en een mooi hoedje, dat is leuk. Laten we bruiloftje spelen. En dan werd er gedanst in het oosten. Dan werd er muziek gemaakt. Daarom geven de fluitjes een schuil en vrolijk geluid. Maar, ze hebben er geen zin in. Nee hoor, ze hebben er niks geen zin in. Ze blazen nog wat harder. Doe niet zo flauw, doe mee. Nee hoor, ze blijven allemaal zitten. Ze hebben er geen zin in. Nou ja, laten we dan een ander spelletje doen. Kinderen geven het zo heel gauw niet op. Ja, dat ligt bij de kinderen zo dicht bij elkaar. Trouwerij en begrafenis. Ze zeggen, laten we dan begrafenisje spelen. Laten we dat dan doen. Dan gaan de fluiten een somber geluid geven. Dan zingen ze klaagliederen, zoals de klaagvrouwen dat wel deden. Dan worden er allerlei bedroefde kreten uitgestoken. En ze huppelen dan niet en ze springen niet, maar ze lopen allemaal met het hoofd naar beneden, heel langzaam vooruit. Nee, daar hebben we ook geen zin in. Toen, nee, ze blijven allemaal zitten. Ze blijven allemaal lopen, ze zijn eigenzinnig, die kinderen. Ze willen het gewoon niet. Misschien hebben ze alleen de gedachte maar, als ze het nu zelf gedaan hadden, maar hij en hij, alleen maar om te plagen misschien en dwars te zitten zoals kinderen kunnen doen, spelbreker zijn. En er komt van de spelletjes helemaal niets terecht. Nog van het trouwerijtje spelen, nog van het begrafenisje spelen, er komt helemaal niets van terecht. Ze blijven maar gewoon zitten. Gaat niet aan om hier die kinderen in die zin om te zeggen, die op de fluit speelden, dat was apostel of de Heer Jezus of nee, het gaat om het beeld als zodanig, om de eigenzinnigheid. Dat heeft de klemtoon in de gelijkenis. Dat ze helemaal als het ware niet gemeenschappelijk meededen. Nog met het een, nog met het ander. Ze wilden niet vlug lopen en ze wilden niet langzaam lopen. Ze wilden niet lachen en ze wilden ook niet huilen. Ze wilden helemaal niets. Helemaal niets wilden. Ja, met recht heeft de Heer Jezus gezegd, bij wie zal ik dit geslacht vergelijken? Het is een opgave. Want eigenlijk de gelijkenis geeft zwak weer hoe het onder de grote mensen is die daarvoor de Heer Jezus staan, de gelijkenis nog zwak. Hoewel het beeld zeer duidelijk is, maar de ernst, de achtergrond van de werkelijkheid is nog veel sterker. Ze staan ademloos te luisteren. De fariseeën en wetgeleerden, de tollenaren en zondaren, dat begrijpen ze wel. Dat hebben ze genoeg gehoord. Dat zien ze thuis bij de tent ook dagelijks. De kinderen en hun bezigheden. En dan komt de toepassing. Dan gaat de Heer Jezus zelf de gelijkenis verklaren. Johannes is gekomen. Hij at geen brood. Hij dronk geen wijn. Nee. De ernst van de boodschap van het komende koninkrijk, die voor Johannes direct verbonden lag aan het oordeel God en aan de verdelging van al Gods vijanden, gelijk ook bij de profeten vinden, dat de komst van het koninkrijk in één lijn verbonden was met de wederkomst van Christus om alle goddelozen te verdelgen. Johannes is doordrongen van die ernst van de boodschap. Hij was een afgezonderde. Hij had geen brood. Maar hij had sprinkhanen en wilde honing. Hij dronk ook geen wijn. Zoals in de paleizen der koningen en van de burgers. Zijn leven, zijn kleding, zijn gestalte, zijn stem, zijn woord. Alles moest medewerken. Alles moest een prediking zijn. Zoals bij de profeten van de oude dagen, denk aan Jeremia en Ezekiel en Hosea. Dat waren niet zomaar symbolische handelingen. Nee, dat is werkelijk gebeurd. Dat is werkelijk gebeurd. Dat zij zulke vreselijke dingen soms moesten doen, dat wij zeggen, hoe is dat toch mogelijk geweest? Hoe hebben ze het uitgehouden? Zoveel dagen op je zij liggen. Met eten in de nabijheid. Je vrouw in één keer dood. En je mag geen traan laten. Zoals bij Ezekiel. Ach, wat een dingen. De Heere predikte door het lichaam en het woord van de profeten. Zijn woord, zijn boodschap. Hij beelde het alles uit. En de late naglans daarvan vinden we bij Johannes. Johannes de Doper. Die ook in zijn ganse leven uitdeelde. Ziet, de rechter staat voor de deur. Het is geen tijd om te eten en om te drinken en om vrolijk te zijn. Want hij komt om de aarde te richten. En gij zegt, hij heeft de duivel. Kijk hem eens goed aan. Die ogen staan mij niet aan. Het is een dweper. Het is ook te begrijpen als je zo lang in de woestijn zit, in de eenzaamheid. En je eet nooit wat anders dan sprinkhanen en wilde honing. En daarom is het gauw klaar met Johannes. Bij de fariseeën en de wetgeleerden. Hij heeft de duivel. En dit is het ernstige. Die eigenzinnigheid. Dat men hun de zin van zichzelf. Dat men die tegen de zin van God stelt en zichzelf verhaat. Want ik geloof niet dat het zo is. Dat die fariseeën als het ware helemaal niet gedacht hebben en overlegd hebben. Dat er toch wel degelijk een profeet Gods voor hem stond. Want Johannes gedroeg zich allerminst als een van de duivel bezetene. Ze zullen heus wel in, anders zou het oordeel van God niet zo hard geweest zijn. Anders zou Christus niet gezongen hebben van dat gevallen Adamskind ons hier getekend in fariseeën en wetgeleerden, delg ze uit uw boek. Laat ze tot de rechtvaardigheid niet komen, maak hun tenten leeg, dood ze en vervolg ze. Dat is erger. Die kinderen weten zo goed waar ze de vriendjes mee kunnen pijnigen. Die hebben er soms vermaak in. Om expres te zeggen, wij doen niet mee, niet mee. Dan loopt het mooi in het honderd en dan staan ze daar. Zij willen zo graag zo'n spelbreker zijn. Als het nu zelf hadden gedaan, maar hij. Al in het kind komt de verkeerde natuur ook zo snel reeds openbaar, zo gauw. Hij is de duivel, zeggen. Maar het is ernstig. Daarom, het wordt wel eens verwaard, maar laten wij erom denken, Johannes heeft nooit op één verslagen zondaar en tollenaar gezegd, gij adderige broedsels, wie heeft u geboden te ontvlieden? De helse verdoemenis. Nooit. Maar hij heeft het gezegd toen hij van de fariseeën en schriftgeleerden tot zijn dood zag naderen. Die ook nog wel een graantje mee wilde pikken van de eer die Johannes te beurt viel dat zoveel mensen naar hem toe kwamen. En als nou de dood daar nog een klein beetje aan kon meewerken, willen ze ook die dood van Johannes nog wel gebruiken tot handhaving van zichzelf onder het volk. Dan worden zij wel Johannes 2 en 3. En toen heeft Johannes dat vreselijke woord uitgesproken. Wie heeft u geboden ten vlieden de toekomende toren? Want God lichtte hem in en verlichtte hem om te zien wat de diepe achtergrond was van hun begeren van zijn dood. En toen ze dat gehoord hebben, toen is er iets geknapt in hun harten. Net als toen ze Stefanus hoorden spreken, toen werden hun harten door midden gezaagd. De rafel gingen eraan en ze stopten hun oren en ze wilden geen woord meer horen. Diezelfde geest kwam ook in hen toen Johannes dat gezegd had. En die raad van God, die ook de profeten gesproken hadden, draagt u lieden een draakland en zaai die tussen de doornen, die hebben ze verworpen. Want ze konden alleen in hun schande, in hun zonde, in hun boetvaardigheid terecht. Bij het water van de Jordaan, maar zo nooit. En toen ze voelden dat ze werden doorzien, toen heeft de duivel gezegd tegen de geest van Christus, hij heeft de duivel die Johannes, dat hoef je niet te vragen. Dat hij zoiets denkt en zegt. Maar het was hun eigen zin. Het gold daar niet. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nee, dat wisten ze wel degelijk. Nee, het was of hij of wij. Nou, wij, dat kan nooit. Wij op wie de mensen vertrouwen, de leidslieden des volks, de geleerden in de geboden en de inzettingen, wij kunnen niet opzij. Dan moet hij opzij. Er is er maar één duivelse goede methode, en dat is, hij is de duivel. Mensen, wees voorzichtig, God. Die man is niet helemaal goed, en niet zoals een ander. Dat kun je toch wel horen. Moet je toch horen. Je kan hem huizen ver horen, zouden wij zeggen. Zo hebben ze dat afgedaan. En door hun eigen zin, is die eigenzinnige mens ontaard in de lasterende mens. Want het was een lastering, hij heeft de duivel. Dat raakt de zonde tegen de Heilige Geest. Om de geest van Christus, die ook op Johannes rustte, om die tegelijk te maken met de geest des duivels. Dat is erg. Als ze tegen een gevallen Adams kind zeggen of wij houden elkander voor u, mij of ik u, dat wij de duivels gelijk zijn, schier, in ons boze bestaan. Dat is heel iets anders. Als dat we de raad Gods horen verkondigen en we zeggen, daarvan, dat is de duivel die het hem doet. Erger is er niet in te denken. De mens die een eigen zin handhaaft, in deze dingen, die wordt toch een lasterende mens. Kan lang goed gaan. Maar dat merk je nu nog. Mensen die hun eigen zin doordrijven, en dan daarin volharden, dan denk je een tijd lang, nou, men houdt zich nogal bedaard, men praat nergens, maar tenslotte kom je erachter dat het vuur toch brandt. En dat die mens die eigen zin tegenover de zin des Heeren stelt, het toch tenslotte niet laten kan om het te belasteren en het te beroddelen. Dat hebben ze gedaan. Eigen zin gehandhaafd en de Heilige Geest gelasterd. En verder. Ze zeiden, hij is te zwaar. Als hij daarna luistert, dan worden we allemaal gek. Wat heb je aan zo'n man? Mensen, wij vasten ook en we geven ook tiende. Maar we eten op zijn tijd toch ook wel eens graag goed. Daar zie je het. Dat mochten ze gerust doen. Maar daar zie je dat wringen van binnen. Dat ze niet vrij zijn, maar gebonden aan de vorst der duisternis. En Johannes spant de kroon. Want voor hem is het waarachtig. God heeft het hem opgelegd. God heeft hem zo gemaakt. God werkt het in hem. En bij hem is het allemaal opgelegd. Dus ze kunnen nooit dat pijl bereiken, ook uitwendig nog niet eens, waarin Johannes in de woestijn stond. Want dat was van de Heere en zij deden alles zelf. Dan kun je alleen maar tot op zekere hoogte iets doen. Als je dan een dag gevast hebt, dan moet je heel nodig de andere dag eens goed extra eten. Tuurlijk. Ach. Kun je begrijpen die intense haat die ze tegen hem gehad hebben? Dat ze in de handen gevreven hebben, thuis stilletjes onder de tafel, de mensen mogen niet zien. Want die had nogal wat aan aan die Johannes, toen ze gehoord hebben, hij zit erin. Het is te hopen dat hij er nooit meer uitkomt. Het is te hopen en te bidden om zulke pest voor het land en het volk te weren. Want die ondergraaft ons status. Toen kwam de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen. Hij wordt hier genoemd bij die wonderlijke naam die hij zichzelf zo gaarne gaf. Dat hij uitgenomen de zonde als onze een geworden is. De Zoon des Mensen is gekomen. Hij at wel en hij dronk. Hij voelde de maaltijden niet, zelfs de bruiloft niet. Ook niet. Hij zat wel aan in het huis van fariseërs en ook bij tollenaren. Hij dronk wel een glas wijn, met mate. Hij leefde gewoon, zouden we zeggen. Heel gewoon. Hij had niet een geaffecteerde spraak, omdat hij rabbi was. Nee, hij had niet een bepaalde houding en gang. Nee. Nou ja, als hij dan naar Johannes kijkt, dan was dat toch nog wat anders. Hij is nou toch van de baan. Hij is nou toch van de baan. Nou kunnen we Johannes gebruiken om de Heer Jezus in de goot te schoppen. Zo goddeloos is de mens. Dan gebruikt hij weer de wet, gebruikt hij en Gods gebod, Gods heilig recht, Gods oordeel, gebruikt hij om de Heer Jezus aan de kant te schoppen. Ja, nou Johannes, dat was niet alles, dat weten jullie, dat hebben we altijd nog gezegd. Maar, als je dit ziet, nee, dat lijkt helemaal nergens op. Dat die is heel gewoon. Kun je nou ergens aan zien dat dat een leraar is? Straalt daar nou wat vanuit? Hij loopt met allerlei mensen. Pas heeft hij daar nog gegeten, heb ik gehoord. Hij spreekt met hele gewone mensen, met tollenaren zelfs, en zondaren. Nee, dan las Johannes toch nog wel een ernstiger mens. Want al doodde die tollenaren en zondaren, hij had het ze eerst goed gezegd. En ze moesten ook zichzelf bekeren van hun verkeerde leven. Maar het lijkt wel of hij, nee. Kijk nou, gebruiken ze de doper. Die gebruiken ze. En wat zeggen die eigenzinnigen? Het gaat allemaal om zijn eigen zin. En in de versmading van Gods koninkrijk. Nou is het weer zijn eigen zin. Die natuurlijk voortbreekt. Hey, als de doden of de gevangenen. De stervende. Daarom geldt voor een zondaar geen enkel beroep. Op welke vader dan ook. Op welk geschrift dan ook. Als de achtergrond is verkeerd. Als de achtergrond is de versmading van het koninkrijk Gods. Dat men alles aanhaalt om eigen zin, eigen gedachten, eigen theologie, eigen leer te handhaven. En de eigen zin daarin bot te vieren. Dan geldt het niet. Want dan worden dood en levende tevoorschijn gehaald. Om de Heer Jezus Christus weg te werken. En om niet geconfronteerd te worden met zijn woord. Johannes, ja. Dat leek op een begrafenis, zei dus. Klaagtonen. Betert u en bekeert u. Koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Maar dit zeggen ze, het lijkt wel een trouwerij. Leeft nog hoor, die geest. Al is het niet zo bedoeld. Als de mensen een geel of een blauw of een bruin hoedje zien, dan zeggen ze met een heel vroom gezicht, je kan onderscheid zomaar niet meer zien. Je kan onderscheid niet meer zien, of hij nou in de kerk komt, of dat, of daar. En ik ben ervan overtuigd dat het woord en de Heilige Geest ons leren, mannen en vrouwen, dat wij eerbaar zouden wandelen, ook in ons gewaad. Als je die allerakeligste kleuren godsdienst krijgt, dan zeg ik toch, wacht, misselijk. Maar ja, dat gebruiken ze nou weer. Nou zeggen ze, kijk eens, wat dat betreft nam Johannes het toch nog wel wat ernstiger. Ze moesten er niks van hebben, maar ze kunnen hem nu goed gebruiken. En de Heer Jezus die roept uit, want die leeft in de waarachtige zin en mening van de profeet. God ontmoet de vrolijke. En dien die gerechtigheid doen, die zijn er gedenken op hun leven. Hij is de vrolijke. Vrolijk om het pad van Gods werk en wet te lopen. Vrolijk in de verheerlijking van de naam des Vaders. Hij kon wel zuchten, maar dan, ach, vanwege zijn lijden. Maar tegenover de naaste was hij de vriend en metgezel. Die toeriep, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen en de spotters voor zich de spotternij begeren, hoort naar mij, eet het goede, laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. En die tollenaren zijn blij geweest, want het evangelie is nog meer opgegaan dan onder Johannes. Die had het wel gezegd, hij komt naar mij, maar hier is hij. Maar fariseërs en wetgeleerden, schriftgeleerden, die zijn boos geworden toen. Want die man trekt zich helemaal nergens wat van aan. Dat kun je helemaal geen pijl op trekken. Die heeft geen even leer. Die heeft geen leer. Dat noemen wij geen leer. Dat klopt niet naar onze maatstaven. Dat is geen systeem. Als wij zeggen 2 en 2 is 4, dan zegt hij 2 en 2 is 5. Want die een vrouw aanziet om te begeren, heeft al reeds overspel met haar gedaan. De som wordt afgekeurd. Oh, en zie nu die duivelse geest van het Adams in. Want, versta me goed, ik predik wel twee groepen mensen nu. In wezen zijn wij van nature één, maar ik mag twee groepen prediken omdat God het verdeelt. God zegt, ik zal vijandschap maken.
en stellen. Tussen u en tussen deze vrouw. Uw zaad en haar zaad. En dat we onszelf veroordelen en verfoeien en ons beeld daarin zien, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar als we dat beeld erin zien en we moeten voor God bekennen en beleiden wat een vuile bandieten dat we zijn. Ach, dan verwerpen we de raad en keren niet meer tegen ons. Maar dan horen we naar zijn onderwijs. De Zoon des Mens is gekomen. Die at wel. Ze zei van Johannes, dat is overdreven. Dat is goed voor de begrafenis. En hij dronk ook. Gewoon. Niks bijzonders. Maar gewoon zoals de burgers, de mensen toen leefden. Glaasje wijn. Brood. Vlees. Vis. De Heer Jezus deed aan alles mee. Zou dat erin gaan? Nee, helemaal niet. En wat zeggen ze? Zie daar een mens die een vraat en wijnzuiker is. Heb je er wel eens over gedacht, over dat woord? Moet je een ogenblik over denken? Dat je zegt, oh, wat is de mens? Wat is de mens? Dat dat tegen die dierbare koning, die nooit geen zonde gedaan heeft, die niet zo onmatig was als wij. Die geen smulpaap ooit geweest is. Die ook kon vasten 40 dagen lang. Zijnde van de duivel verzocht. Hoe draaien we hem nu de hals om? Hoe maken we hem monddood? Hoe nemen we zijn gezag weg onder de scharen? Hoe ondergraven we hem? Wel, we fluisteren onze medemensen in de oren. Kijk uit. Johannes was wel erg wettig. Maar goed. Maar de Heer Jezus, daar komt het op neer. Dat is een vuile antinomiaan. Die kijkt nergens naar. Je hebt helemaal geen ernst. Ik dacht, zo gemeen is de mensen. Hij vreet maar. En hij zuigt maar. Wat is de mens toch? Rampzalig, diep gezongen. Kun je het nou verstaan dat we straks zeiden, ach, als hij er een ogenblik bij bepaald worden, dan moet je toch zeggen, heren, dat de hemel niet geopend is en de aarde gescheurd. En u, die vagebonden zo weggedaan hebt in de hel. Want ze hebben uw enig geboren zoon aangerand. Zijn werk, zijn heiligheid, zijn matigheid, zijn eerbaarheid, alles hebben ze aangerand en ondergraven. En zo hebben ze hem trachten weg te dringen. Dat is de lastering. De eigen zin ontaart ook ten aanzien van de Zoon des Mensen in de lastering. Zie daar een mens die een vraat en wijnzuiker is. En dat niet alleen, maar ook nog een vriend van tollenaren en zondaren. Ja, is dat waar? Ja, ik zou ten dele zeggen ja. Hun hebben het wel verkeerd bedoeld. Zoals hun het zeggen was het een leugen. Hun wilden mee zeggen, ach, je kan toch merken dat hij alles maar goed praat. Anders kwam hij daar niet over de vloer. Dan zou je niet met die lui willen eten. Nee mensen, dat is het er wel. Daar gaat hij scheef in. Als je een klein beetje werkelijk onze wetgevingen Mozes achter, dan zou hij dat niet doen. Zo hebben ze het bedoeld. En daarin was een grote leugen. Want er gingen al die huizen binnen. En al die vrouwen en wie dat wat voor zonde ze ook hadden, daar ging hij naartoe of die trok die om ze beter te maken. En om ze toe te fluisteren. Ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Daarom. Oh, dat is te ernst dat ze zijn werk omdraaien en ze maken het tot een duivelswerk. Iemand die de zonde de hand oplegt. En het verkeerde steunt. En dat kunnen ze nu mooi gebruiken. Om de mensen tegen hem op te hitsen. Anders gaan wij van de baan. Wij, gematigde mensen. O geliefde, en toch is het waar ook. Het is nog waar ook, een vriend van tollenaren en zondaren. Want daartoe ben ik in de wereld gekomen, heeft hij gezegd, om zondaren zalig te maken. Hij heeft zich hun niet geschaamd. En hij heeft gezegd, ik moet heden in uw huis blijven. Maar dat hebben de fariseeën niet over willen nemen. Dat de Heer Jezus zei, ik moet heden in uw huis blijven. Ze hebben ervan gemaakt, nou is hij daar ook al geweest. En daar ook. Maar dat hij gezegd had, ik blijf eeuwig met u. Ik zal u leiden en leren en u onderrichten. Voortaan zijt gij van mij, volg gij mij. Kijk, dat wilden ze niet erkennen. Dat een zondaar en een tollenaar voor God een grote zondaar en tollenaar bleef. Maar hier op de aarde met een onergelijk consciëntie ging wandelen. Dat wilden ze niet aan. Nee, ze maakten ervan antinomiaans. Die kerel is overal goed voor dat. Of hij communist ben, of socialist, of wat ook. Kan allemaal kerken daar. Ach ja, zo zijn ze. Wat vreselijk, die lasteringen van die mensen. Wat wordt het koninkrijk God gesmaakt? Ik denk wel eens, ik weet het niet. Ik denk niet dat die mensen nog zalig zijn geworden. Ik denk dat die mensen niet meer zalig zijn geworden. Want dat de Heer Jezus toch gezongen heeft, delgs uit het levensboek der vromen. Maak hun tenten leeg. Laat ze omzwerven. Laat ze vervolgd worden. Is dat niet wettisch? Nee, dat is evangelisch wat ik hier zeg. Dat is evangelisch. Dat is evangelisch. Want er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde. Waar Johannes en Jezus. Waar tenslotte Jezus, de boodschap van Johannes, verenigd in zijn genade, die tegelijk gericht prediking is. Als die boodschap het niet doet, dan doet niets het meer. Dan doet niets het meer. Dan is het voorbij. Dan blijft er ook geen slachtoffer over voor de zonde. Dan moeten we elkaar niet de hand opleggen en zeggen, nou ik hoop dat het je nog eens mag gebeuren. Kun je gerust zeggen. Kun je gerust zeggen. Niet als een God. Maar God zegt het, kun je zeggen. God zegt dat u voor eeuwig verdoemd wordt. Dat is geen praat, zeggen de mensen dan. Ik heb toch verschillende keren meegemaakt dat ik dat moest zeggen. Dat men over een of ander schijnbaar gewoonigheidje zat te verdoezelen. Iets kwaads, een zonde. Nou ja. Waar ik heus wel van wist, dat die kon vallen onder de vergevende liefde Gods in Christus, hoor. Heel goed. We zouden zo zeggen een dagelijks voorkomende zonde. En dat men het aanpakt op een manier dat ik dacht, hé, dat is nou, dat zijn wij nou. En dan zei ik, vergis je niet hoor, want dat kost precies ons leven. Je moet niet denken dat God dat zomaar, daar zal God ons eeuwig over doen. Ja, kom nou. Dat is geen praat, die grote woorden. Ja, toch waar. Voel je, waarom? Waarom zeggen wij dat? Waarom zegt het woord, waarom zegt de Heer dat? Om ons wakker te schudden, dat de kleinste zonde naar onze begrippen ons voor het oordeel God stelt. Dat heb ik ook tegen al die boeken. Jeugd waarheen, moet je goed lezen, de boeken. Dan zeg je, is dat nou de boodschap van de kerk aan de jeugd? Dat noem ik een zaagselton, een grabbelton. Waar eerst allemaal over mooie dingen, oh zo mooi en dit en dat. En dan tenslotte, ja die dan toch tenslotte, dat is dan een beetje het einde. Als je dan tenslotte niet zo mooi geleefd hebt, en je hebt toch wel dit en dat. Ja, want we zijn toch mensen, dan hoef je nog niet te wanhopen. Vraag om vergeving. En de Heere Jezus zus en zo. Nee, je voelt er een lijn in. Bij de psycholoog ook. Brief aan jonge mensen. Kun je een onreine hand op Gods troon leggen? Ach, het is niet erger als stelen. Het is niet erger als dat. Maar je kunt er toch niet mee voor God. Dat kan toch niet. Waarom gaan wij er niet van uit dat het verloren is? Waarom gaan we niet vanuit dat al die zonden die wij gezondigd hebben, die hebben ons het leven gekost in Adam en heden, om dan voor verdoemde zondaar het evangelie te prediken, wat hij is en wat hij doet, als zondeverzoener en zondevernieuwer. Maar in al die werken zit bij een tendens van Adam. Begrijp je? Een dam opwerpen. Wij moeten ook eens wat laten horen. Maar laten we dan het woord laten horen. Ach, weet dat God ons om alle deze dingen zal doen komen in het gericht. Dat vind ik nog helemaal zo erg niet, als iemand er wanhopig onder wordt en zegt, ik weet geen raad meer. Dan voel ik me echt niet geroepen om te zeggen, nou dat is toch niet zo erg. Nee. Dat is iedereen, joh, of dat heeft iedereen wel eens gedaan. Of het, nee, dan zeg je, maar het bloed van Jezus, je hebt gelijk. We gaan eraan, om die zonde en om die en om die. Maar het bloed van Jezus Christus, God zo, reinigt van alle zonden. Kijk, dat is evangelie. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan bij die tollenaren en zondaren. Maar de fariseeën hebben het verworpen. Die raad van God. Want die klopte niet met hun raad. En daarom zei ik, niet om karig te zijn, want wat dat betreft dan denk ik, heren, ach, wilt u ze allemaal een nieuw hart geven? U hebt toch gezegd, wie weet, maar als ik de schrift zo lees, dan denk ik, daar zijn er veel van verloren gegaan, waar tegen de Heer Jezus dat gezegd heeft. Daar zijn er veel van verloren gegaan. Voor wie het voor eeuwig voorbij was. Waarvan de boodschap gold, nu gij zegt, wij zien, zo blijft dan je zonde. Met andere woorden, ze blijven hier gehouden. Draag ze dan zelf maar weg. Doe er dan zelf maar voor. En dat is vreselijk als de Heer zoiets zegt. Blijf dan uw zonde. Ach, geliefde, dan mogen wij met de apostel gaan en zeggen, wij verzekeren ons en gaan nu betere dingen met de zaligheid gemengd. Dit is een beeld van de gevallen Adam en zijn geslacht, hoe hij is, menselijke geslacht. Zo is onze verdorven natuur bij ons allemaal, hoeven we niet op die fariseërs neer te zien. Maar als je eenmaal je zo uitleeft als een fariseer, staat er slecht bij, dan kun je gerust van op aan. Hoef je echt niet aan te twijfelen, dat je voor eeuwig verloren gaat. Echt waar. Dat is beter dan om te denken, we komen er wel. Wat wou die Jezus ons zeggen? Het is beter om in wanhoop voor hem neer te vallen, dan naar huis te gaan en te zeggen, die vreter. Die antinomiaan. Die dit en die dat. Want dan, ja, dan zou het blijken dat die pijl van de koning zo vlijmscherp het hart getroffen heeft van de fariseeën en de wetgeleerden. En hij zou bidden, hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen, de verwonderde mens. Hé, hey, welke wijsheid? De hemelse wijsheid in de zending van Johannes en van de Heer Jezus en van het Koninkrijk Gods. Het gesmaarde Koninkrijk, maar toch ook het geliefde Koninkrijk. Ik zat bij een hele geleerde man en die zei Psalm 68 vers 1 op. De vader zat er ook bij en toen zei hij, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zegt hij. Doe, zo is hij zijn eigen aan. Maar ik keek wel even, want hij ging ook niet verder. Maar ik keek wel even vreemd toen, heel eenvoudig, direct eroverheen. Vader zei, maar het vrome volk in uw verheug zal huppelen van zielenvreugd. Ik kan wel eens wat zeggen, maar wat bedoel ik? Bedoel ik daarmee om mijn eigen te handhaven in mijn verkeerdheid? Dan is het helemaal geen opgave om te zeggen hij zal zijn haters wijten zijn. Dan is het soms zelfs een verborgen toespeling, ik zal wel een verworpeling zijn. Houd er maar rekening mee. Dan zeg je in de vrome volk, ja hoor, dat zwevende volk dan. Kan je niet zeggen. Zo is de mens, dan zegt hij, de overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mij. Er is geen vrezen gods voor zijn ogen. Nou, dan ben je te beklagen. Dan hoef je echt niet net te doen alsof je zoveel ontdekking hebt. Maar dan word je verdoemd. Omdat wordt alles toch vervrongen, hè? Als een arme zondaar dat zegt, heren, er is geen vrezen god bij me, dan ligt dat heel anders. Dan ligt dat in de veroordeling. Dan ligt dat in de verfoeiing en in de walging. Maar als men het zo zegt, dan ligt dat heel anders. De wijsheid. De hemelse wijsheid. In het brengen van het koninkrijk. De weg der zaligheid. De weg der genade. De goddelijke wijsheid in de prediking van oordeel en van genade. Van zonde. Dat is één boodschap. De ene boodschap. Want denk erom dat de Heer Jezus ook het oordeel gepredikt heeft. Hij heeft gezegd, meen niet dat jullie beter zijn. Indien gij u niet bekeert, zo zult ge desgelijks vergaan. Valse tegenstellingen scheppen. De Heer Jezus. Hij vat heel die boodschap in zijn leer en leven samen. Die Johannes gestameld had. En die hij predikt en die de apostelen hebben gepredikt. En die in de kerk gepredikt dient te worden. Oordeel. En barmhartigheid. Zonde en genade. Kun je iets anders bedenken. Om onze vloek te leren. En onze verdoeming. Dan evangelie. Ik werd dat tollenaar en zondaar bedroefder geworden zijn aan bij Golgotha dan bij de Jordaan. Daar hebben ze gezien degene die ze ook door hun zonde doorstoken hadden. Het Lam Gods. Daar hebben ze gezien wat ze eigenlijk verdiend hadden door hun tollenaarschap en al die andere zonden. Van Adam af, de goddelijke wijsheid, die de Heer openbaart in de zending van zijn zoon, in de prediking van zijn woord, de oprichting van zijn koninkrijk. Door wie is die gerechtvaardigd? Wie heeft er aanloop gezegd? Wie heeft gezegd, gij zijt volmaakt, heren? Toen Johannes zei, dat ik een goddeloze zondaar ben. En dat ik niet anders dan moest buigen voor God en ondergaan en verdrinken en verstikken in de Jordaan. Amen. Gerechtvaardigd, amen ook. Toen dat dierbare woord wat erbij was. Hij komt, na mij. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Van haar kinderen. Dat wil zeggen, die door de wijsheid zijn voortgebracht. De wijsheid wordt openbaar in haar vruchten. Zo kun je het ook verstaan. De wijsheid wordt gerechtvaardigd. Ze wordt als het ware in het gelijk gesteld door de vrucht die eruit geboren wordt. Zo komt alles uit. In de vruchten. De dwaasheid komt uit. En de wijsheid. De vreze God. En de dienst van de duivel. Het komt allemaal uit. Door haar kinderen. Door de vruchten. De kinderen van de dienst des duivels. Dat zijn de zonden, de ongerechtigheden. Het als een voortgedreven zee gejaagd worden. De vruchten van de vrede des Heeren zijn blijdschap, liefde, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Hier betekent het dat en nog meer, zoals ik in het begin zei, die kinderen die God doet geboren worden. Dat geslacht dat naar hem vraagt. Ja. Die de Heere doet geboren worden door zijn water en geest. Die de Heere tevoorschijn roept. Er was sprake bij wie zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken. Hier is sprake van de kinderen van de wijsheid. Hier veegt de Heer als het ware Adams geslacht weg. En hij troost zich en hij verblijft zich in het welbehagen van God. Want dat zal Gods wijsheid rechtvaardigen. En de kinderen daaruit geboren, die zullen hem prijzen in hun vergadering onderling. Ze zullen vereend hem danken zijn. De wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. De hoofdman, waarlijk, deze was Gods zoon. De moordenaar, wij toch rechtvaardig, maar deze. Zoveel anderen. Simon, Jonas, zo hebt gij mij lief. Daar komt het kind tevoorschijn. Heere, gij weet alle dingen. De wijsheid van de vloek en van de zegen. De goddelijke wijsheid daarin verborgen. Die wordt gerechtvaardigd. Dat wil dit zeggen. Toen de koning sprak om herwaarts tot mij die vermoeid en beladen zijn. Ik zal u rust geven. Toen hebben ze gegeten en ze hebben gedronken. Toen hij het net vol vissen deed uitkomen, toen hebben ze ook gegeten, toen hij de broden brak. Toen hij voor alles zorgde, voor water en voor wijn, toen zijn ze blijde geweest. Blijde van de fluittonen, vanwege de fluittonen die hij voorbracht. Kinderkens, al het mijne is het uwe. Men behoorde vrolijk te zijn. Ik heb u lief en de Vader heeft u ook lief. Ze konden niet alle begrijpen, maar ze hebben zachtjes gezegd, ja heren. En ze hebben gedacht, als hij nou verder maar niet vraagt, want wat zijn we toch dom. Maar ze hebben gezegd, ja heren. U hebt gelijk, Heer Jezus. U zijt de enige herder. En toen de klaagtonen, ach, toen sliepen ze, toen vluchtten ze, toen hij klaagde. En toen waren ze zeer bedroefd. Maar hoewel ze vluchtten en ze geen deelgenoot konden zijn daarin van dat lijden, toch deden ze mee met de begrafenis. En ze waren verblijd dat er fijn lijnwaad was om hem in te wikkelen. En de discipelinnen gingen vroeg in de morgen om hem te bezien. Toen deden ze ook met de begrafenis mee. Ze hadden meegedaan, Hosanna. Meegefloten en gezongen en gehuppeld. Toen hij ging om het pad te lopen, toen waren ze bedroefd en verslagen. En ze vloden allemaal weg. Geliefde, hebben wij ook zo hem mogen rechtvaardigen, zijn wijsheid. En mogen zeggen, bedankt, Heere, dat u mij door uw evangelie doodstikt en levend maakt. Dat u mij in uw lieve zoon doet zien. De eeuwige blijdschap in het wandelen met de bruidegom en het eten van het gezaaide. En ook doet zien die bitter klacht, dat bittere lijden, waardoor ik verslagen mag worden. En dat is een doorgaand werk. Kun je niet zeggen, toen of toen, nee, dat gaat door.
Die twee elementen die door de kinderen der wijsheid gerechtvaardigd worden, zijn strenge tucht en zijn milde zegen in zijn lieve zoon geopenbaard. Dan weer klinkt er een fluitspel van de berg Sion en een klaagtoon van de berg Golgotha. En de Heere drukt het uit in zijn woord en in de harten door de Heilige Geest in de gemeente. Opdat de gemeente zou zijn een pilaar en vastigheid God als nieuwgeboren kinderen. Nu, die worden verwonderd en die zeggen: Heere, dat u tenslotte toch gespeeld hebt op de fluit. En dat u tenslotte alleen de begrafenis hebt willen hebben. En dat u in het graf gelegd bent. Nee, niet als een kinderspel, maar als de werken uwer gerechtigheid. Dat ontsluit mij de weg. Dat maakt de weg open voor zulke verschrikkelijke, eigenzinnige mensen. Ik hoop dat er van ons, nog u, nog ik, in dat oordeel zinken, om daarin te volharden. En de raad Gods tegen ons te verwerken. Want dan kun je weer dogmatiek gaan bedrijven, zeggen: ja, maar dat is nooit de raad Gods geweest. Dat kan niet. Dat de raad Gods was geweest, dan had ik wel, nee. De Heere zegt niet tegen je: ik heb je verworpen. Maar de Heere zegt wel in ons midden: ik ben gekomen, etende en drinkende, een vriend van tollenaar en zondaar. Als u dan wat zeggen wil, zeg dan liever: lieve Heere, maak u mij een zondaar voor u en een tollenaar. In mijn hart, dat ik u ook mag rechtvaardigen en u gelijk geven in uw oordeel op Golgotha, maar ook met uw wederoprichting. Opdat niemand van ons wordt gemist, als straks alle heiligen de fluit en de harp en de citer zullen bespelen en zingen van het lam dat geslacht werd. En ook die droefenis die hier nog overal doorheen zijpelt, dat wij zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker hebben gevuld, eeuwig zal zijn weggenomen. En er geen gedachtenis meer zal zijn aan eigen zin, ik en wil. Amen.